Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Hartelijk welkom bij Radio Steunkous. Vorig jaar zonden we de serie Luister een uurtje naar je buurtje uit. Een serie waarin we het woonplezier van drie oudere dames wilden vergroten door hen te helpen hun buren beter te leren kennen. Een van de hoofdpersonen was de 90-jarige Roelie Kastelein. Afgelopen week is zij overleden. Ter nagedachtenis aan haar herhalen we de uitzending waarin zij vertelt over een bijzondere periode uit haar leven. Hebben we de drie dames gepolst of zij openstaan voor contact met de nieuwe buren. Roelie vond het allemaal te veel gedoe. Niet in de laatste plaats vanwege haar broze gezondheid en de nare ervaringen die zij de laatste jaren met de buren heeft gehad.
En ook Greet was niet enthousiast. Ze wees op eerdere mislukte initiatieven om de buren bij elkaar te brengen en verwees ons door naar de bewonerscommissie.
De enige die de buren wel wilde leren kennen, was Corrie. Nieuwsgierig wie haar buren zijn, vond zij het goed dat wij in haar woonkamer een Halloweenmiddag organiseerden.
Zo gezegd, zo gedaan. En nog geen week later zaten er drie buren, Rinkje, Paul en Naima bij haar op de bank, om elkaar verhalen te vertellen over zichzelf en de buurt.
Met jullie kinderen?
Ja, twee
kinderen. Okay, so
van die leuke Halloween-bijeenkomst bij Corrie hebben we een foto gemaakt die we aan Roelie laten zien. Misschien helpt het om haar over de streep te trekken.
Even lachen. Nou, leuk.
Ja.
Even griezelen.
Ja, goed idee.
Het bezoek aan Corrie heeft ons moed gegeven. Een paar dagen later staan we in de stromende regen voor Roelie's deur en willen we met haar nog één keer ons plan bespreken.
Vriend Ruud laat ons binnen. We lopen door het smalle gangetje rechts de woonkamer in waar Roelie in een fauteuil voor het raam zit. Ze is niet in een goede stemming en in bezoek heeft ze al helemaal geen zin. Ruud gaat in de stoel naast haar zitten. Maar als we haar de foto laten zien van de bijeenkomst bij Corrie, ontdooit ze een beetje.
Kijk, hier hebben we een Halloweenfeestje georganiseerd.
Oh, zeg het enig. Ja, leuk hoor, ziet er leuk uit.
Maar dat kan ook bij jou zo leuk zijn.
Ja, ja, maar veel leuk hoeft het bij mij niet te zijn. Ik vind het te leuk. Ik kan het niet verwerken meer. Grapje.
We leggen haar nog een keer ons plan uit, maar opnieuw laat ze weten dat ze het niet ziet zitten.
Ik wil echt niet meedoen.
Nee,
ik zie er niks in.
Nou, dat heb je nou gezegd. Dus dit is the end of the story, jongens. Sorry, maar...
We begrijpen het beter waarom als ze vertelt over de problemen met haar onderburen.
Gisteren meegemaakt dat die vrouw hier beneden werd uit haar huis gekeild.
De onderbuurvrouw is net eindelijk uitgezet na jarenlange toestanden.
Ja, want ze woonde hier, ze heeft hier zo'n 25 jaar gewoond, denk ik. En toen woonde die man, die woonde alleen... Die was weduwnaar en was ook een schoft van de kerel, een ongelofelijke patser. Maar goed, die heeft een keertje, toen hij hier pas woonde, een paar weken woonde. Toen was hij s'avonds ineens, tot in de nacht, vreselijk lawaai en geschreeuw en gedoe en van de televisie. En ik ben netjes, ik heb een ponnetje had ik aan, ik heb een dus eraan getrokken. En ik ben naar beneden gegaan en ik heb gebeld bij hem. Ik zei, zou je zo vriendelijk willen zijn om even het uit te zetten? Want ik kan niet slapen. En ik dacht, ja, dit en dat, ja, vreselijke ziektes. Ik zeg, oh, ik praat nooit meer tegen jou. Het enige wat ik tegen hem gezegd heb. Ik heb ook nooit tegen hem gepraat. Dat heeft hij me zo vreselijk kwalijk. Hij begon tegen mij te praten. Ik denk net of je lucht was. Nou ja, dus de vreselijke ziektes werden mij nogmaals toegewenst. En toen na verloop van tijd kreeg hij verkering met die Griet, zou ik maar zeggen. Die was 25 jaar jonger dan hij. En ik denk dat hij dit verhaal verteld heeft. Want ze ging met een grote lijst langs de deuren om mij de bewoning uit te krijgen. Op grond van mijn goede God weten. Niemand die dat kon vertellen. En die zei, ja, Roelie, we hebben gelast van Roelie. Waarom Roelie? Wat bedoel je eruit? Nou, ze kreeg een poot in de grond natuurlijk. En het begon met dubbele energie. Ze begonnen klanten te ontvangen. Zij begon klanten te ontvangen. En meer dan bare boos. Maar goed, je begon er niks tegen. Want ja, wat moet je er tegen doen? Ze deden er niets aan. Ja, hebben geen bewijs. Nou, er is een bewijs gekomen in de vorm van iemand die hier beneden ging zitten. Om het geluid op te nemen. En die zei, ja, dit is niet houdbaar. Dit is te gek voor woorden. En dat was nog overdag, notabene. Maar, ze deden er niks aan. Dus ik was ervan overtuigd, er is niks aan te doen. Daar moet je mee leren leven en het is verschrikkelijk, maar er is niks aan te doen. Die kerel is de pijp uitgegaan. Met andere woorden, hij is naar boven vertrokken. Of naar beneden vertrokken. Maar in elk geval, zij bleef alleen achter. En nou, toen brak helemaal de pleuris uit. Want toen kon ze doen en laten wat ze wilde. Op eigen kosten allemaal. En toen kreeg ze op een gegeven moment tussen aanhalingstekens. Met een kerel die haar sloeg en weet ik veel wat allemaal deed. En die heeft haar hele inboedel in elkaar geramd.
Als Roelie eenmaal op stoom is, zijn de verhalen die zich hebben afgespeeld in haar woonportiek oeverloos en ingrijpend.
Dat was toch geen reden om haar te ontruimen. Toen kreeg je een heel gevoel van niks helpt meer. Niks helpt, dan moet je mee leren leven. En dat is makkelijke gezichten gedaan natuurlijk.
De problemen hebben helaas niet voor een extra band met de overige buren gezorgd.
En dat
gezorgd.
Heeft ook geen band geschapen met de buren?
Wel, nee, ben je gek. Iedereen heeft op zijn gewoon niet gereageerd.
Het is ons duidelijk. Bij Roelie gaat ons experiment niet werken. We zetten de microfoon uit en praten wat na over de uitzetting van haar buurvrouw en haar vertrouwen in mensen. En dan stuiten we onverwacht op nog een reden waarom Roelie niet zo open staat voor nieuwe contacten. Roelie vertelt ons over een briefwisseling die zij in de jaren 60 had met een zekere dokter O. Een Berkelse huisarts die een levenslange celstraf vanwege de moord op zijn vrouw uitzat in de gevangenis in Leeuwarden. 5 jaar lang correspondeerde Roelie met hem en ging ze wekelijks bij hem op bezoek. Overtuigd van zijn onschuld. Haar overtuiging ging zelfs zo ver dat ze zijn belangen ging behartigen. Aan hun intieme vriendschap kwam na 5 jaar abrupt een einde toen hij in een van zijn laatste brieven opbiechtte zijn vrouw te hebben vergiftigd. Onthutst en verward beëindigde Roelie ieder contact. De jarenlange leugens en het bedrog hadden haar vertrouwen geschaad. We zitten op het puntje van onze stoel te luisteren. Dit verhaal komt als een totale verrassing. We zetten de microfoon weer aan en vragen of zij het nog een keer wil vertellen.
Maar het is voor mij een afgesloten hoofdstuk. Dus,
maar dat wil Roelie niet.
60 jaar, 70 jaar afgesloten. Dus,
Zij is te geëmotioneerd door alles.
Het heeft 5 jaar geduurd, dus ik heb er geen trek meer in. Ik heb het toen allemaal opgehaald met Peter en Fries en helemaal uitvoerig verteld. En er is een uitzending van gemaakt.
Ja.
Ja, er is een uitzending over gemaakt, zeg ik.
Ja.
Dus,
het wordt steeds fascinerender, want Roelie is zelfs in de jaren 90 te gast geweest in een van de eerste tv-uitzendingen van Peter R. de Vries. Om over haar correspondentie met deze dokter O te vertellen.
Ik kon veel meer vertellen, maar ik had het de hele avond kunnen vertellen. Hij heeft 2 keer levenslang gekregen.
Maar nou ga je toch weer.
Nee, ik wil er helemaal niet over praten. Nee, ik wil er niet over praten.
Ja, sorry hoor, maar er is dus een. Door Peter R. de Vries in zijn programma. Is daar een video van?
Ja, Peter R. de Vries in contact met. Daar zit ik als hoofdpersoon erbij. Het was de eerste uitzending die hij maakte als presentator in 1995. Zo lang geleden. Maar kun je je voorstellen dat ik er geen trek meer in heb? Het is afgesloten. Na 30 jaar, zeg maar, het misschien.
Oh, maar ik dacht dus dat jij die uitzending zelf had.
Die heb ik ook. Die heb ik ook, ja.
Maar je hebt wel die dvd nog?
Absoluut.
Maar dus die dvd die zouden we niet mogen lenen?
Absoluut niet. Nee, dat doe ik niet.
Je hebt er maar één trouwens.
Ze heeft dus een dvd die we niet mogen lenen.
Maar ja,
dat frustreert, want ondanks aandringen verandert Roelie niet van gedachten. En al helemaal niet in het bijzijn van Ruud.
Hij geloofde echt dat hij onschuldig was, toch?
Aanvankelijk wel. Daar ben ik mee begonnen. Samen met Theo uit de Booghaard, hoofdredacteur van de Wereldrevue.
Ja, ja. Nu ga je weer...
Nee, ik ga niet vertellen.
Je gaat weer door.
Ik ga niet vertellen.
Nee.
Waarom wil je het eigenlijk niet vertellen? Wat maakt dat jij...
Het heeft een grote indruk op mij gemaakt.
Ja.
De leugens en het bedrog.
Waar jij in geloofd hebt.
Absoluut.
Ja, dus, dan ga je weer door. Hoor.
Ik ga er niet over door.
Jongens,
laten jullie met rust. Ja, laten jullie met rust.
Het is duidelijk, Roelie wil het verleden laten rusten. Het is voor haar te pijnlijk en te beschamend. Het moet ook moeilijk zijn om er na 5 jaar achter te komen dat iemand waarmee je dacht een volledige, oprechte en eerlijke vriendschap te hebben, je al die jaren heeft voorgelogen. We nemen afscheid met hoofden vol vragen. Als we meer willen weten over Roelies vriendschap met Dr. O, zullen we zelf op onderzoek uit moeten. Ruud loopt met ons mee naar de deur. Hij benadrukt dat het oprakelen van de geschiedenis te pijnlijk is voor Roelie en dat hij haar daarom in bescherming neemt. Wel wil hij namens Roelie en zichzelf nog iets kwijt.
Dit komt helemaal uit maart. Radio Steunkous. Wij wensen jullie heel veel succes.
Ja hoor, absoluut.
En ik hoop dat Roel snel van de steunkous af is.
Ja.
Ja, dat moet ik nog even zeggen.
Dat hopen we maar.
Ja.
Heeft ze het zien?
Eenmaal thuis zetten we ons achter de computer en tikken een aantal zoektermen in. En we hoeven niet lang te zoeken, want alleen al bij het woord Dr. O popt van alles op. We lezen over de voormalige huisarts Opdam uit Berkel-Roderijs die in 1954 tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld wegens moord, vergiftiging door cyankali, op zijn vrouw Nol. In de Leeuwarden gevangenis ontmoet hij een jaar later Adriaan Lodder, die net als Opdam dokter is en zijn vrouw heeft vergiftigd. Twee artsen in dezelfde gevangenis die allebei levenslange celstraf uitzitten omdat ze hun vrouwen hebben vergiftigd. Dat is bizar. Maar het wordt nog bizarder als we verder lezen. Want op 5 februari 1958 wordt deze dokter Lodder dood in zijn cel aangetroffen. Diezelfde dag van zijn dood ontvangt de gevangenisdirecteur per interne post een afscheidsbrief van Lodder, met daarin de bekentenis dat hij Opdams vrouw heeft vermoord. Reden? Hij had een verhouding met haar en toen ze zwanger van hem bleek te zijn, raakte hij in paniek en besloot haar te vergiftigen. Verder schrijft Lodder dat hij, nu hij dokter Opdam heeft leren kennen, zo'n berouw heeft gekregen dat hij heeft besloten zichzelf te vergiftigen met cyankali die hij de gevangenis in heeft weten te smokkelen. Het lijkt er even op dat de zelfmoord Opdam vrijpleit. Maar niets is minder waar, want uit onderzoek zou zijn gebleken dat deze Berkelse huisarts Lodder heeft vergiftigd nadat hij hem had overgehaald het briefje aan de gevangenisdirecteur te schrijven. En in 1961 wordt Opdam voor de tweede keer tot levenslang veroordeeld. Wat een ongelooflijk verhaal. We zijn geïntrigeerd en helemaal nu we weten dat Roelie met deze dokter 5 jaar lang intensief contact heeft gehad. We speuren verder op het internet en lezen over een zekere Leo Uitenbogaert, die in de jaren 60 wekelijks over de moorden van dokter Opdam schreef. Zijn verhalen werden door het grote publiek verslonden, helemaal toen hij openlijk vraagtekens plaatste bij de schuld van dokter Opdam. Een van zijn trouwe lezers was Roelie, die steeds meer in de ban raakte van deze dokter. Zo sterk dat zij op een dag besloot hem een brief te schrijven. En die ene brief mondde uit in een jarenlange correspondentie en vriendschap. Nu we weten hoe Roelie in contact is gekomen met de Berkelse huisarts, hopen we ook de tv-uitzending uit 1995 van Peter R. de Vries te vinden, want daarin was Roelie te gast. Ze reageerde dat jaar op een oproep van de Vries in de Panorama, waarin hij vroeg of er mensen waren die dokter Opdam hadden gekend. Toen Roelie contact opnam, was het voor de Vries gelijk duidelijk. Hij moest haar in zijn uitzending hebben. Maar het blijkt een onmogelijke opdracht om juist deze specifieke uitzending te achterhalen. Wel vinden we op YouTube een uitzending uit datzelfde jaar, waarin we een veel jongere Peter R. de Vries zijn opkomst zien maken voor een live publiek. Terwijl er spannende muziek uit de boxen schalt, loopt de Vries door een gordijn van rook richting de studio. Vlak voordat hij opkomt, houdt hij stil en zoomt de camera in op zijn stoïcijnse blik. Dan begint het publiek te klappen, gaan 2 ijzeren deuren open en loopt de misdaadverslaggever de studio binnen. Hij kijkt nogmaals indringend in de camera, heet iedereen welkom.
Goedenavond, dames en heren.
En neemt plaats aan een rond tafeltje met 2 stoelen.
Dat we hier in de wereld geheim willen houden, maar u toch moet weten. Vanavond een schokkende reportage over de 37
jaar. Al kijkend naar deze beelden, bedenken we ons dat de uitzending waarin Roelie zat er ook zo uitgezien moet hebben. We zien het voor ons. Roelie zittend aan dat tafeltje in het midden van de studio. En rondom haar honderden nieuwsgierige ogen die op haar gericht zijn. Hoe spannend moet het voor haar zijn geweest haar verhaal over dokter Opdam te vertellen? En hoe moeilijk ook te moeten bekennen dat het jarenlange geloof in zijn onschuld onterecht bleek te zijn, waardoor hun vriendschap van de een op de andere dag stopte. Maar haar jarenlange correspondentie met de dokter leverde wel een nieuwe vriendschap op. Die met Peter R. de Vries. Na de uitzending bleven Roelie en hij contact houden. Ieder jaar een kerstkaart en af en toe een etentje. Alleen, ook aan deze vriendschap kwam een abrupt einde toen de misdaadverslaggever 2 jaar geleden werd vermoord. Na dit laatste bezoek aan Roelie begrijpen we veel beter waarom zij niet mee wil doen. Haar vertrouwen in anderen is door alles wat zij heeft meegemaakt geschaad. Ze heeft geen zin meer om nieuwe contacten aan te gaan en heeft genoeg aan Ruud die vrijwel iedere dag langskomt. Nu Roelie is afgehaakt, gaan we ons beraden. Hoe nu verder? Want ook Reet liet ons eerder weten weinig vertrouwen te hebben in het experiment. Misschien moeten we het advies van onze huispsycholoog Lot volgen. Die ons adviseerde niet 3, maar minstens 10 mensen te vragen mee te doen. Dit omdat volgens haar de kans groot is dat mensen uiteindelijk afhaken. Dat lijkt een goed plan. We gaan er 2 weken tussenuit om te kijken of we meerdere mensen kunnen vinden die ook geïnteresseerd zouden zijn in ons experiment. En misschien heeft u wel tips voor ons. Laat het ons weten via onze website
www.radiosteunkous.nl
of via nummer
06-125-64-364.
Tot over 2 weken. Tot Steunkous.
Radio Steunkous. Wij wensen jullie heel veel succes.
Ja hoor, absoluut.
Niet met de deuren slaan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Niet op de stoel staan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Denk aan de buren.
Ja, zuster, nee, zuster.
Zijn heldene buren.
Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster.
Dan is het altijd goed.
Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster.